U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, een hele goede morgen vanuit Eindhoven, een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. En de afgelopen weken heb ik in deze podcast meerdere keer gesproken over onze kerk, de toestand waar onze kerk zich bevindt, de toestand waarin de wereld zich momenteel bevindt. En daar wil ik vandaag nog wat verder op doorgaan. En ik heb ook al gezegd de afgelopen afleveringen dat ik graag een weg wil bieden in deze podcast die wat vrede aan onze harten en wat vrede aan onze kerk kan geven in deze ontzettend tumultueuze tijd. En ik wil daar vandaag nog handreikingen geven. Maar voordat we daartoe zullen overgaan, wil ik deze podcast eerst weer beginnen met gebed. We zullen ons stellen onder de machtige bescherming van de heilige aartsengel Michael, de aanvoerder van de hemelse legerscharen. En daarom zullen we beginnen met zijn gebed. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, om even terug te komen op het onderwerp, hoe kunnen wij in deze hectische tijd, deze moeilijke tijd, deze tijd van verdrukking voor de kerk op veel plekken, voor het begrip vrijheid, wat ook flink onder druk staat natuurlijk op vele plekken. Hoe kunnen we in de Heer geworteld blijven? Ik wil vandaag kort met u spreken over een prachtige dag die we hier hebben gehad in de parochie. Zoals u weet, afgelopen zaterdag was het de eerste zaterdag van de maand. En wij zijn hier in de parochie begonnen met de devotie van de 5 eerste zaterdagen. U kent dat, hè? Van de opdracht die Maria in Fatima geeft aan de herderskindjes, dat ze 5 zaterdagen op rij, dus 5 eerste zaterdagen op rij, heel bijzonder haar onbevlekte hart moeten eren, ereherstel moeten brengen aan dat onbevlekte hart. En we zijn daar hier in de parochie in september mee begonnen en afgelopen zaterdag was dan de tweede keer dat we zo'n dag organiseerden. En dat was een bijzondere dag en ik zat daar vanmorgen over na te denken, ik zat er nog eens aan terug te denken. En toen kwam mij het visioen van de heilige Don Bosco nog een keer voor ogen. U kent de heilige Don Bosco natuurlijk, hè? De grote heilige uit Turijn. En u kent ongetwijfeld ook het visioen dat hij ooit had van de redding van onze kerk. Hij zag in een visioen een heel groot schip in de branding, in een onstuimige zee. En dat schip werd van alle kanten aangevallen door kleinere scheepjes die met allemaal speren en met vuurwerk dit grote schip probeerden te bestoken en tot zinken probeerden te brengen. Maar dat lukte niet. Het schip werd geleid door een man in het wit, hè, waarvan Don Bosco later verklaarde dat dat de paus was. En dit schip werd, dus er werd met mannenmacht geprobeerd om dit schip neer te halen. En op een gegeven moment ziet hij uit de zee 2 enorme zuilen oprijzen. En op de ene zuil ziet hij een hele grote afbeelding van de heilige maagd Maria, de Immaculata, met daaronder de tekst Auxilium Christianorum, dus de hulp van de christenen. En op de tweede zuil, de nog veel grotere en hogere zuil, ziet hij een hele grote hostie. En onder die hostie ziet hij een schild en daar staan de woorden Salus Credentium, hel van de gelovigen. En terwijl ik deze podcast aan het voorbereiden was, moest ik nog eens denken aan die 2 zuilen. En dat ontzettend eenvoudige beeld eigenlijk, hè, van het scheepje van de kerk, dat majestueuze schip, wat dat dobbert in de branding, wat van alle kanten wordt aangevallen. En ik moest denken aan datgene wat natuurlijk al 2000 jaar lang de 2 zuilen zijn van onze kerk, namelijk de heilige maagd Maria en nog belangrijker, de heilige Eucharistie, de heilige hostie. En ik had afgelopen vrijdagnacht een hele intense ervaring met de Heilige Hostie. Zoals ik al zei, we waren bezig met de eerste zaterdagdevotie. En omdat het ook een speciale feestdag was voor de jongere groep van onze parochie, van de internationale gemeenschap, hadden we ook al op vrijdag op een bijzondere manier het feest gevierd van de heilige Theresia van Lisieux, want dat is namelijk de patrones van de jongere groep. En we hadden die nacht hadden we nachtelijke aanbidding gehouden, eucharistische aanbidding. En daar zijn we mee begonnen op vrijdagavond na de mis van 7 uur. En we zijn 24 uur doorgegaan tot en met zaterdagavond de mis. En in die nacht van vrijdag op zaterdag heb ik uren aan een stuk weer eens voor de hostie gezeten, voor de heilige hostie. En dat was lang geleden dat ik zo lang bij de Heer doorbracht. En het mooie van zo'n nacht is dat hoe langer je bij de Heer doorbrengt, hoe meer je weer begint te beseffen en begint te begrijpen hoe onlosmakelijk de kerk verbonden is met het hart van de kerk, namelijk met het sacrament. En u kent ongetwijfeld die ervaring als u zelf eucharistische aanbidding houdt, dat u misschien wat onrustig in uw bankje schuifelt, dat u denkt, ja, ik heb zoveel dingen te doen nog. En dan zit ik hier maar, is dit wel zinvol? En dat had ik ook een beetje die onrust. Ik kwam om 2 uur 's nachts aan en ben ik daar de hele nacht blijven zitten. En het begon een beetje onrustig, een beetje vragend aan de Heer van, Heer, gaat het wel goed? Doe ik het wel goed? Moet ik het misschien anders aanpakken als priester? En gaandeweg verstomde die stem en nam de stem van de Heer het steeds meer over. En de Heer die zei eigenlijk heel eenvoudig, zwijg nou eens en probeer nou eens tot je diepste kern te laten doordringen dat de kerk niet jouw kerk is, maar mijn kerk is. En dat doodeenvoudige besef, wat iedereen ongetwijfeld wel eens heeft ervaren, daar moeten we toch elke keer opnieuw weer bij thuiskomen. En ik had dat die nacht dus heel sterk. Ik heb daar uren aan een stuk gezeten en de Heer nam het steeds meer over. Hij zei steeds meer, het is niet jouw kerk, het is mijn kerk. En het enige wat jij moet doen als priester, en dat geldt niet alleen voor de priesters, dat geldt ook voor de gelovigen, het enige wat je moet doen is heel dicht bij mij blijven. En dat zijn natuurlijk ook de woorden van de Heer zelf die in het evangelie spreekt van zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden. En dat bedoelt hij niet alleen maar als een mooie uitspraak, maar dat bedoelt hij heel concreet. Dus alles wat je nodig hebt in je leven, zij het geestelijke goederen of materiële goederen, alles zal die geven als je maar begint bij hem en als je hem maar over laat nemen, als je hem maar de teugels in handen geeft van het schip van je eigen leven. En dat is minder moeilijk dan het lijkt. Het is namelijk vooral veel tijd doorbrengen bij hem. Het is veel tijd doorbrengen bij zijn heilige hostie, bij het sacrament. Dat kan natuurlijk als u in de buurt van een kerk woont, kan dat in een kerk om voor het tabernakel te knielen. Als u het geluk hebt dat in uw parochie ook eucharistische aanbidding wordt gehouden, dan is dat zeer aan te bevelen. En het is niet alleen aan te bevelen, maar het is broodnodig. Op het moment dat we dat als kerk niet meer doen, op het moment dat we die eucharistische aanbidding uit het oog verliezen, dan raken we onze bruidegom kwijt. En u hebt ongetwijfeld ook de evangelielezing van afgelopen zondag gehoord. Die ging over het katholieke huwelijk. Hè? We hebben eerst afgelopen zondag de lezing uit Genesis gehoord, dat de man zijn ouders zal verlaten en zich zal hechten aan zijn vrouw en dat die twee één vlees zullen worden. En daarin zien we natuurlijk al een prachtig beeld van het huwelijk, van de man die zichzelf wegschenkt aan zijn vrouw en de vrouw aan zijn man. Maar als je diep doordringt in het belang van de eucharistische aanbidding, dan zie je dat dat huwelijksverbond ook daar wordt voltrokken. Dat op het moment dat wij naar de heilige hostie kijken en hem aanbidden in de heilige hostie, dat we steeds meer ontdekken dat we naar de goddelijke bruidegom zelf zitten te kijken. En die goddelijke bruidegom die wil elke keer opnieuw weer zijn huwelijk met zijn kerk bevestigen. De kerk, de bruid, Christus de bruidegom. En in de heilige hostie gebeurt precies datgene wat ook in Genesis al is voorzegd. De man zal zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees worden. Want dat is namelijk ook precies wat er gebeurt in de heilige mis. Op het moment dat Christus zijn lichaam schenkt, zijn heilig hart schenkt, zijn doorboorde hart waaruit water en bloed vloeien, op het moment dat hij dat schenkt als voedsel aan zijn bruid, de kerk, dan worden die twee, Christus en zijn kerk, één lichaam, één vlees. En wij behoren tot dat ene lichaam, tot dat ene vlees. Dat is natuurlijk allemaal geen nieuws, maar het zijn wel inzichten die elke keer weer opnieuw, als het ware, uitgepakt moeten worden. Want die raken verstoft. Hè? Zeker in een tijd als de onze, waarin er zo enorm veel prikkels zijn, zoveel redenen om je te laten afleiden, is het juist zo belangrijk dat we terugkeren naar de heilige hostie in het sacrament. En dat kan alleen als we hem ook daarvoor echt tijd geven. Dat we echt tijd geven om ons tot zwijgen te brengen, te laten brengen door de Heer. En daar bij hem te zijn en te weten dat de goddelijke bruidegom ons als kerk vasthoudt en zelfs voedt en één met ons wordt. Nou, we zitten inmiddels in de oktobermaand. En zoals u weet, de oktobermaand is natuurlijk de maand van de heilige maagd Maria. En dan meer in het bijzonder de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. En morgen 7 oktober zullen we haar gedachtenis natuurlijk vieren. Of haar feest moet ik zeggen, het is een feest. En we vieren dan Onze Lieve Vrouw van de Overwinning. En het visioen van Don Bosco van de zuil met daarop de heilige hostie en de zuil met daarop de heilige maagd Maria, die zijn intens met elkaar verbonden. En ik had dat, die nacht waar ik het net over had, had ik dat ook heel diep en duidelijk in de gaten. Dat op het moment dat je knielt voor de heilige hostie, dat je dan nooit volledig kunt doordringen in het diepe besef dat Christus daar echt leeft, als de heilige maagd Maria je daar niet brengt. Waarom? Zij is natuurlijk de bruid van de Heilige Geest. En alles wat wij aan overgave aan de Heer kunnen geven, dat kan alleen maar doordat Maria ons daarin thuis voert. En daarom is die andere zuil van de twee zuilen ook zo gigantisch belangrijk. Het is misschien wat kleiner dan de grote zuil waarop de hostie staat, maar daardoor niet minder belangrijk. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want elk weesgegroetje dat we bidden is eigenlijk een je dieper hechten aan de heilige hostie. En doordat je je dieper hecht aan de heilige hostie, hecht je je ook dieper aan het heilig hart van God zelf. En daarom wil ik aan het einde van deze podcast ook nog even kort spreken, en ik zal daar de komende weken ook over doorgaan, over het belang van de Rozenkrans. Zoals u misschien weet, gisteren vierde de kerk het gedachtenis van zuster Faustina, hè, de Poolse zuster die visioenen kreeg van de Heer die aan haar verscheen als de Heer van de goddelijke barmhartigheid. Maar gisteren vierde de kerk ook het gedachtenis van de zalige Bartolo Longo. En als we kijken naar het leven van Bartolo Longo, hij wordt wel genoemd de apostel van de Rozenkrans, dan zien we iemand die totaal verdwaald was, maar die uiteindelijk door de Rozenkrans weer wordt thuisgebracht bij God, bij het sacrament, bij de Heilige Eucharistie. En hoe is dat gebeurd? Bartolo Longo, een jonge, ontzettend intelligente student, een rechtenstudent, die in zijn studententijd zo ver afdwaalt van de kerk, hij was wel katholiek opgevoed, maar zo ver afdwaalt van de kerk, dat hij eerst atheïst wordt en vervolgens als atheïst zichzelf laat verleiden door de duivel om priester van een satanistische kerk te worden. Nou, je kunt eigenlijk dieper niet vallen natuurlijk, hè? En dat deed me denken aan de lezing van gisteren, de eerste lezing van Jona, de profeet Jona, die eerst de rug keert tot de Heer, vervolgens de zee opgaat op de boot, dan zelfs in het water wordt gegooid, in de diepte van de zee wegzinkt en daar ook nog eens een keer wordt opgeslokt door een zeemonster. De totale duisternis, de totale verlatenheid van God, verder weg van God kun je niet raken. En dat heeft deze Bartolo Longo ook meegemaakt, deze Zuid-Italiaanse zalige. Die heeft namelijk meegemaakt dat hij in de totale duisternis verkeerde. Helemaal van God verlaten, zijn rug naar de Heer toegekeerd en zelfs een dienaar, een knecht van Satan geworden. En hij merkt dat hij als priester van die satanistische kerk totale angst begint te ervaren. Een angst die hij nog nooit eerder heeft ervaren. Onrust, verdriet, pijn. En die gaat maar niet weg en dat blijft maar duren en dat blijft maar duren. Totdat hij op een gegeven moment in gesprek raakt met een Dominicaan. En die Dominicaan die vertelt hem over Maria, over de Heilige Rozenkrans. En tegelijkertijd zit zijn familie ook volop voor hem te bidden. Die zijn blijven bidden voor hem. En dan zie je ook de kracht van het gebed, dat je zelfs die zielen die aan de totale duisternis zijn overgeleverd, toch weer terug kunt halen naar het licht. En dat gebeurt ook met deze zalige. Hij bekeert zich. Hij bekeert zich door de tussenkomst van Maria. En na zijn bekering, nadat hij al heeft erkend dat inderdaad Christus wel degelijk de Zoon van God is en dat Maria wel degelijk de middelares is van alle genade. Hij is al tot dit diepe besef gekomen. Maar toch blijft hij een soort depressie houden, ondanks zijn bekering. En hoe kan dat? Omdat hij steeds maar blijft denken aan zijn verleden, aan zijn zondige verleden. en aan de verschrikkelijke pijnen die hij de Heer heeft gedaan. En dan komt hij tot de prachtige volgende ontdekking die hem uiteindelijk uit zijn depressie zal redden. En dat is namelijk de ontdekking dat hij de woorden weer hoort die Maria destijds ook tot de heilige Dominicus sprak. En de heilige Dominicus is natuurlijk degene die zo'n 1000 jaar geleden van Maria de heilige rozenkrans ontving als eerste. En die ook de opdracht kreeg om die rozenkrans te gaan bidden uiteraard. Maar ze gaf daar ook nog een andere opdracht bij en dat was bid niet alleen de rozenkrans, maar predik ook de rozenkrans, spreek over de rozenkrans, verbreid de rozenkrans. En dit inzicht wat Maria destijds aan de heilige Dominicus gaf en wat ook Dominicus uit zijn depressieve toestand trok, dat geldt nu ook voor Bartolo Longo vele eeuwen later, die ziet en die weet en die hoort van Maria, degene die mijn rozenkrans zal prediken, zal verspreiden, die zal gered worden. En dat is natuurlijk een gigantische belofte. En het is niet alleen een belofte, maar het is ook een aansporing aan ons allemaal, niet alleen aan de priesters of aan de bisschoppen, maar aan elke gelovige, om die woorden ter harte te nemen. Om deze maand, de maand oktober, niet alleen dagelijks de rozenkrans te bidden, maar om de rozenkrans ook te verspreiden. Want uiteindelijk is dat wat Maria van ons vraagt. Ze wil dat steeds meer mensen dat heilige wapen leren kennen. En ik zal daarmee afsluiten met de woorden van moeder Teresa van Calcutta. Die zegt, laat de rozenkrans je leven overnemen zoals klimop een boom overneemt. Ik wens u een hele mooie en gezegende dag toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.